Wie is er allemaal bij de gebedsbijeenkomst geweest die pas geleden geweest is? Heel wat handen. Op die gebedsbijeenkomst hebben onder andere gebeden voor asielzoekers. In de koepel zitten nu asielzoekers. Dat is als huisvesting, niet als gevangenis. En wie heeft er allemaal het blaadje gelezen? Net uitgereikt. Daarin staat dat er ongeveer 260 asielzoekers in het AZC zitten. Inmiddels zijn dat er bijna 400. Dat gaat heel hard. En vanuit Stichting Gaven is er gezocht naar kerken die iets willen doen voor de asielzoekers. En er zijn nu 4 kerken bij betrokken. Onder andere Jefta, de vrijgemaakt gereformeerde kerk, de christelijk gereformeerde kerk en de baptistengemeente. Die zijn als gezamenlijke kerken nu betrokken en er zijn nog meer kerken gevraagd om daar iets in deel te nemen. Wat doen we voor die asielzoekers? Dat is het bezoek van die mensen die daar vaak eenzaam op een kamer zitten. Het is verzorgen van bijbelstudies. Het is kijken naar activiteiten organiseren. Dus er wordt al gedacht aan een sportorganisatie. Dat zal op het AZC gaan gebeuren. En we zijn bezig met het verzamelen van pakketten. Een attentie om met de kerst te geven. Dat staat ook in het boekje. Dat wordt kort dag omdat nog voor de kerst allemaal door individuele leden van kerken te laten verzamelen. Dus dat gaan we centraal doen. Maar wat wel heel leuk is om te doen, is om voor die mensen iets persoonlijks te schrijven. Wie ontvangt er ieder jaar nog kerstkaarten? Ik denk de meeste mensen. En niet iedereen schrijft meer kerstkaarten, veel gaat digitaal. Die mensen die in het AZC zitten, ja, die kunnen we waarschijnlijk niet per computer bereiken, maar wel met een leuke kerstkaart. En het verzoek is dan ook aan die 4 gemeentes om alle gemeenteleden te vragen om een kerstkaart te schrijven. En dan niet eentje, omdat er nu bijna 400 mensen zitten, hebben er dus per gemeente ongeveer 100 nodig. Dus als we er ieder minstens 2 zouden schrijven, dan komen we vast wel aan voldoende kaarten. En wat kan je daar nou opschrijven op zo'n kaart? Dat mag in het Nederlands, mag ook in het Engels. Maar het AZC wil dat we liever niet een te christelijke boodschap op een kaart schrijven of naar mensen toe communiceren. Dus als je op zo'n kaart schrijft van wees welkom of God zegen of wij bidden voor jullie of we houden van jullie of iets in een sfeer van hartelijkheid en liefde, dan komt dat zeker aan. En dan zal dat ook iets van Gods liefde naar die mensen toe doen overbrengen. Wanneer gaan we die kaarten verzamelen? Volgende week al. Dus vergeet dan niet, schrijf het eventueel in je agenda. 2 kaarten meenemen, schrijf er iets hartelijks op. En dan gaan wij ze op de juiste plek brengen.
Advent. Advent is vandaag. En het is altijd een beetje wonderlijke tijd, want we kijken uit naar de komst van de Heer Jezus. En eigenlijk weten we ook dat hij gekomen is. Dus je leeft je in en je beleeft als het ware mee met de mensen in die tijd die uitzagen naar de komst van de Heer Jezus. Maar wij kijken terug en wij weten dat hij gekomen is. En dat brengt altijd een bijzonder gevoel met zich mee. Overigens, adventstijd heeft zich in de loop der tijd ook ontwikkeld als een tijd waarop de kerk, de gelovigen, uitkijken naar de wederkomst van Jezus. De terugkomst van de Heer Jezus. Want Jezus komt een keer terug. We hebben dat vorige week gehoord. Maar adventstijd is een bijzondere tijd, een leuke tijd ook, een gezellige tijd. Een tijd waarin de hoop centraal staat. En hoop is iets wat ieder mens nodig heeft. Ik wel. En jij volgens mij ook. De hoop dat het na de herfst en de winter ook weer lente wordt en zomer. De hoop dat het na droevige tijden ook weer vrolijke tijden komen. De hoop dat na een verlies er ook weer winst gaat komen. We hebben hoop nodig in ons leven. En als we de hoop kwijtraken, dan gaat het van kwaad tot erger. We verliezen de vreugde in ons leven, we verliezen de moed en we verliezen misschien zelfs wel de zin van het leven. Hoop is iets wat we nodig hebben. En het goede nieuws is, God is een God van hoop. En in de Bijbel, in de geschiedenis van de mensheid, zien we voortdurend dat God hoop geeft. God geeft hoop aan zijn volk. Een paar weken geleden hebben we samen gekeken naar de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. Misschien herinner je je dat. En God leidde het volk Israël, zijn volk, leidde hij naar het beloofde land. En alleen die woorden al. Het beloofde land. Daar is de hoop druipt er vanaf van die woorden. Het land van melk en honing. Je wordt nieuwsgierig als je die woorden hoort. Je wilt er naartoe. Je wilt ervan proeven. God had dit land beloofd aan zijn volk. En als je die belofte gelooft, dan heb je hoop. Als je Gods woorden gelooft, dan heb je hoop. Dan heb je een doel in je leven. Ik heb eens een boek gelezen, misschien al wel 10 jaar geleden, misschien zelfs wel langer geleden. Een boek van een Joodse psychiater, Viktor Frankl. Ik weet niet of sommige mensen hem kennen. Ik zag een hand volgens mij, hè? Danielle. Viktor Frankl. En deze man zat in een concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog. En ik hoef je niet uit te leggen wat er allemaal gebeurde. Hij zat in Auschwitz. En hij heeft een boek geschreven nadat hij uit het concentratiekamp kwam. En dat boek heeft de titel De Zin van het Bestaan. En een van de dingen die hij ontdekt heeft, hij is een wetenschapper, een psychiater. En wat hij ontdekt heeft is dat de mensen, en dat heeft hij ook onderzocht, de mensen die in zo'n kamp zaten, de kans van overleven was veel groter voor de mensen die wisten dat ze nog een taak te vervullen hadden na het kamp. Voor mensen die de hoop hadden dat er na deze tijd nog iets te doen was voor hen. En dat geeft de kracht aan van hoop in een mensenleven. Hij zelf hoopte nog een boek te schrijven. Maar er waren ook mensen die de hoop hadden om nog hun geliefde te zien. Of hun kind wat geboren zou worden en wat ze nog nooit gezien hadden. Maar hoop doet leven. En hoop geeft een levenskracht die enorm is en die aantoonbaar is. Hij heeft zelfs een therapie ontwikkeld, later, na een periode, waarin hij mensen helpt ontdekken wat de zin is van hun leven. Waar zij voor mogen leven. En het feit dat iemand weet waar die voor mag leven, geeft een enorme kracht en geeft een enorme energie. En je kunt je dat ook voorstellen, dat een drive geeft die je helpt om barre omstandigheden te doorstaan. We hebben een spreekwoord in het Nederlands, hoop doet leven. En het is een waarheid als een koe. God is een God van hoop. En Jezus is de hoop van de wereld, het licht van de wereld. En we kijken in deze adventsperiode uit naar het licht wat in de wereld is gekomen. De hoop die de wereld binnen is gewandeld. En God geeft altijd hoop en heeft in de geschiedenis altijd hoop gegeven. En als het volk Israël door tijden van verdrukking heen ging, verbanning, of zelfs door tijden van ongehoorzaamheid en misdraging, dan sprak God woorden van hoop. God heeft in de geschiedenis altijd woorden van hoop gesproken. Woorden die vooruitwijzen naar de komst van de Messias. Naar de komst van Jezus, de gezalfde. En we gaan vandaag lezen woorden van de profeet Jesaja. Woorden van hoop. Woorden die vooruitwijzen naar de komst van Jezus. En de context van dit schriftgedeelte, dit stukje uit de Bijbel wat we gaan lezen is, de context is dat de profeet spreekt tegen een volk in ballingschap. Een paar weken geleden spraken we over Israël wat in Egypte zich bevond. Dat was ongeveer 1500 voor Christus. En nu spreekt de profeet Jesaja tegen het volk wat in ballingschap is, in Babylonische ballingschap. En dan spreek je ongeveer over de 6e eeuw voor Christus. Hij spreekt tegen een volk wat weggevoerd is uit het eigen land, uit het beloofde land, wat weggevoerd is. Een volk met heimwee, een volk wat onrecht wordt aangedaan, een volk wiens land bezet wordt door een ander volk, wiens tempel vernietigd is, et cetera. En tegen dit volk spreekt de profeet in Jesaja 42, en dat gaan we lezen. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. En dit is een van de beroemde, bekende messiaanse profetieën. Woorden die over Jezus gaan, over de komst van Jezus gaan, die de profeet Jesaja heeft uitgesproken. Woorden die gaan over de Messias, over de gezalfde, over de verlosser. Woorden die de profeet gebruikt zijn mijn dienaar, mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde, met mijn geest vervuld. Zo spreekt God over Jezus. Hij zal alle volken het recht doen kennen. En de Bijbel in gewone taal zegt, hij zal alle volken leren om goed en eerlijk te zijn. Het helpt, hè? Hij zal alle volken leren om goed en eerlijk te zijn. Nou, wat denk je? Dit zijn woorden van hoop voor een volk in ballingschap. Dit zijn woorden van hoop voor een volk dat onrecht wordt aangedaan, die verdreven is uit haar eigen land. Als jij hoort in die situatie, hij zal alle volken leren om goed en eerlijk te zijn, dan word je blij. Dan ligt er iets voor je waar je naar kunt verlangen. Woorden van hoop voor een volk in ballingschap. Er komt iemand vervuld van Gods geest, die alle volken zal leren om goed en eerlijk te zijn. God is toegewijd aan de mensheid en zijn plan staat vast. En dat zie je in hoe hij omgaat met zijn volk. En hij doet beloftes. En hij herhaalt in dit vers zijn beloftes een paar keer. Ongebroken en vol vuur zal hij recht op aarde vestigen, vers 4. Jezus gaat gerechtigheid brengen. God heeft een droom. Een droom van een vreedzame, harmonieuze samenleving. Geloof je dat? Edwin heeft het gelezen. Vanochtend uit Jesaja 2. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog weten wat oorlog is. Je las een andere vertaling, maar dit waren de woorden. God heeft een droom. God heeft een droom. Dat er vrede zal zijn op deze planeet. God heeft een droom dat we op een gezonde, harmonieuze manier met elkaar omgaan. Dat is zijn plan met de mensheid. Hij heeft ons niet geschapen om tegen elkaar het zwaard te heffen. Toch? Hij heeft ons geschapen zodat we kunnen leven in harmonie en in dienstbaarheid aan elkaar. En God spreekt deze woorden van hoop. En die spreekt hij ongeveer, denkt men, ongeveer in het jaar 600 voor Christus. Nu maken we een sprong in de tijd. We spoelen vooruit. 600 jaar. En dan gaan we lezen uit Matteüs. En dan gaan we lezen uit de tijd dat de Heer Jezus een volwassen man was en in het openbaar optrad. 30 of 33 jaar oud. Een man in de kracht van zijn leven en waar de geest van God op rust. We lezen Matteüs 12. Het is geen toeval dat we deze versen lezen. Deze versen hebben alles te maken met wat we zojuist hebben gelezen uit Jesaja. Dat zul je straks ontdekken. Matteüs 12. In die tijd liep Jezus op een sabbat, dat is een rustdag, een aan God gewijde dag. In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. Toen de fariseeën, de schriftgeleerden, toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen hem: kijk, uw leerlingen doen iets dat op sabbat niet mag. En hij antwoordde: hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl nog hij, nog zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters. En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op sabbat in de tempel dienst doen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig zijn? Ik zeg u, hier gaat het om meer dan de tempel. Als u begrepen had wat bedoeld wordt met barmhartigheid wil ik, geen offers, dan zou u geen onschuldige hebben veroordeeld. Want de mensenzoon is Heer en Meester over de Sabbat. Hij, dat is Jezus, hij trok weer verder en kwam in hun synagoge. Daar stond iemand met een verschrompelde hand. Omdat ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze: is het toegestaan om op Sabbat te genezen? Het Sabbat was de rustdag. Is het toegestaan om op Sabbat te genezen? En hij antwoordde: stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op Sabbat in een kuil. Wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uithalen? En is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Daaruit volgt dat we op Sabbat goed mogen doen. Toen zei hij tegen de man: steek uw hand uit. Hij stak hem uit en er kwam weer leven in. Zijn hand werd weer even gezond als de andere. Een wonder. De fariseeën dropen af en besloten hem uit de weg te ruimen. Jezus besefte dat en week uit naar elders. Het is eigenlijk ongelooflijk als je je inleeft in deze situatie. Jezus doet een wonder, doet iets goeds. Gods aanwezigheid is eigenlijk zichtbaar op aarde. En wat is de conclusie van de fariseeërs, ze besloten om hem uit de weg te ruimen. Dat is een ernstige conclusie. Uit de weg ruimen. Ze besloten iets te doen wat ernstig was. Nou, het was Sabbat. Ik wil het wel even voor ze opnemen, voor deze fariseeërs. Het was Sabbat. En op de Sabbat mocht je niet werken. Er waren duidelijke voorschriften over deze dag. En het is wel begrijpelijk dat deze fariseeërs in verwarring zijn. Als Jezus en zijn leerlingen dingen doen die in strijd zijn, of lijken te zijn, met die traditie, met die wet. En dan doet Jezus iets heel krachtigs, vind ik. Dan doet hij iets wat het zicht verandert. Hij legt het hart achter de wet uit. De wet is geen doel op zichzelf. De wet is een hulpmiddel om goedheid en rechtvaardigheid te bevorderen. En Jezus legt uit dat je goed mag doen op de Sabbat. Hij vertelt het verhaal over dat schaap, weet je wel. Jezus legt uit dat je goed mag doen op Sabbat, op de rustdag. Dat is het hart achter de wet. Het hart achter de wet is dat we goed doen. Het hart achter de wet is dat we op een harmonieuze, vreedzame, dienstbare manier met elkaar omgaan. Een manier waarin we een goed en eerlijk leven leiden. En dan doet Jezus nog iets prachtigs in deze verse. Hij spreekt, hij zoekt aansluiting met deze fariseeërs. En dat doet hij door een vers te citeren. Om terug te grijpen op wat in de wet en in de profeten gezegd is. Hij spreekt hun taal en hij zegt: barmhartigheid wil ik, geen offers. En dat zijn woorden die zij begrijpen. Woorden die onder andere uitgesproken zijn door de profeet Hosea. En die je ook in Deuteronomium kunt lezen. Woorden die bekend zijn bij deze mannen. Barmhartigheid wil ik. Geen offers. En dat is een hele krachtige uitspraak. Een offer werd gebracht als je een overtreding had begaan. Als je je niet had gehouden aan de wet. Dan bracht je een offer en zo kon je weer recht tegenover God komen te staan. Nou, God is niet uit op onze offers. God is niet erop uit dat we in die eindeloze cyclus leven. Van een fout maken, het recht zetten, een fout maken, het recht zetten, het fout maken, het recht zetten. God is op iets beters uit, zegt hij, zegt Jezus. Hij is uit op wat hogers. Hij is uit op barmhartigheid. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Nou, wat is barmhartigheid? Barmhartigheid is een woord, ik weet niet of we het gebruiken in onze taal. Wel in onze christelijke taal misschien, maar met je collega's denk ik dat je niet zo vaak het woord gebruikt. Maar barmhartigheid is medeleven dat tot uiting komt in daden. Barmhartigheid is liefde die tot uitdrukking komt in daden. Als wij een kaart schrijven, en hopelijk doen we dat, als wij een kaart schrijven naar deze asielzoekers, dan is dat een daad. Dan zitten we niet alleen hier in de kerk te zeggen, goh, wat leven we mee met deze asielzoekers? Maar we doen ook echt iets om te laten zien, zodat zij ook kunnen ervaren dat we met ze meeleven. Barmhartigheid is iets wat zichtbaar wordt in je daden. Medeleven wat zichtbaar wordt in daden. De Bijbel in gewone taal zegt, ik wil geen offers, maar ik wil dat jullie goed zijn voor elkaar. Mooi hè? Zo duidelijk. God zegt, ik wil geen offers, maar ik wil dat je goed bent voor elkaar. Daar ben ik op uit. Ik ben erop uit dat je goed bent voor elkaar. Ik ben uit op die vreedzame, harmonieuze manier van samenleven. En gerechtigheid gaat niet zozeer over een manier van samenleven waarin het kwaad bestraft wordt. Maar gerechtigheid gaat veel meer over die samenleving waarin je goed bent voor elkaar. Die samenleving van Jesaja 12. Of Jesaja 2, sorry. Waarin we geen oorlog meer kennen. En waarin de, hoe staat het er? De zwaarden omgesmeed worden tot ploegscharen of zoiets dergelijks. Waarin we op een goede manier met elkaar omgaan. En dan geneest Jezus iemand met een verschrompelde hand. En de farizeeën worden woedend. Ze worden woedend omdat in hun ogen Jezus de wet overtreedt. En hun reactie is woede, boosheid en het voornemen om hem uit de weg te ruimen. En dat is een raar voornemen. Als je weet dat God uit is op gerechtigheid. En als God uit is op goed zijn voor elkaar. Maar hun gedrevenheid om de wet te volgen. Hun gedrevenheid om te doen wat de wet zegt. Heeft het zicht weggehaald op het hart achter de wet. Heeft het zicht weggehaald waar het werkelijk om draait. We lezen verder. De geschiedenis gaat verder. Jezus heeft deze hand genezen van deze persoon. En daar pakken we het verhaal weer op. Grote massa's mensen volgden hem. De mensen zijn wel onder de indruk van wat hier gebeurd is. Kijk wat er staat. Grote massa's mensen volgden hem. En hij genas hen allen. Laat het even tot je doordringen wat daar gebeurd is. Jezus ging daar rond. En hij werd niet gevolgd door een paar mensen. Niet door 150 mensen in de Rozenkranskerk. Maar door grote massa's mensen. En wat deed Jezus? Hij genas hen allen. Dat is geen klein ding. Dat is veel meer dan een verschrompelde hand. Dat is indrukwekkend. En dan staat er, zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Wat zei die profeet? Hier is mijn dienaar, die ik mij gekozen heb. Die ik lief heb. En in wie ik vreugde vind. Ik zal hem vervullen met mijn geest. Aan alle volken zal hij recht verkondigen. Hij zal geen woordenstrijd aangaan. En op straat zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet breekt hij niet af. Nog dooft hij de kwijnende vlam. Totdat de recht dankzij hem overwint. Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen. De evangelist Matthäus, die herinnert aan de woorden van de profeet Jesaja. Naar aanleiding van wat Jezus net gedaan heeft. Naar aanleiding van wat Jezus net heeft uitgelegd aan de farizeeërs. Maar ook naar aanleiding van de wonderen die hij gedaan heeft. Hij zegt, hier zie je in vervulling gaan wat de profeet heeft gezegd 600 jaar geleden. Hier zie je dat Jezus gerechtigheid komt brengen. Maar wel op een manier die verrassend is. Die anders is als dat het volk Israël 600 jaar daarvoor misschien gedacht had. Jezus komt gerechtigheid brengen. En Gods droom begint in vervulling te gaan. Want Gods droom is een droom van, waarin wij op een harmonieuze en op een vredevolle en op een liefdevolle manier met elkaar omgaan. Barmhartigheid wil ik. Geen offers. En Jezus komt ons barmhartigheid brengen. Het geknakte riet breekt hij niet af. Nog dooft hij de kwijnende lamp. Wil je weten wat de Bijbel in gewone taal erover zegt? Ja? Ik heb vanochtend nog even opgezocht. De Bijbel in gewone taal zegt over dit vers. Hij heeft geduld met mensen die zwak zijn. Hij is voorzichtig met mensen die het moeilijk hebben. Is het niet prachtig? Komt het niet dichtbij? Komt het niet dichtbij hoe God kijkt naar ons? Hoe Jezus kijkt naar ons? Hij heeft geduld met mensen die zwak zijn. Ben je zwak? Ik ook. Ik ben zwak. En God heeft geduld met mij. Is het geen goed nieuws? Hij heeft goed nieuws met mensen die zwak zijn. En hij is voorzichtig met mensen die het moeilijk hebben. Heb je het wel eens moeilijk? God is voorzichtig met ons. Het geknakte riet breekt hij niet af. Nog dooft hij de kwijnende vlam. Wat een goed nieuws is dat. Jezus brengt ons barmhartigheid. Dit is werkelijk medeleven wat in daden tot uitdrukking komt. Jezus brengt ons vergeving. Maar Jezus brengt ook herstel. Jezus zegt over zichzelf, ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen. We kennen deze tekst. Maar om haar te redden. Dat is wat Jezus zegt. Als Jezus zou zijn gekomen om te oordelen, dan zou het geknakte riet gebroken worden. Dan zou de kwijnende vlam gedoofd worden. Want wie heeft er niet gefaald? Wie heeft er niet gezondigd? Wie heeft er niet egoïstisch geleefd? God is een God van hoop. Die het geknakte riet niet verbreekt, niet breekt. En de kwijnende vlam niet dooft. Maar hij zegt, op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen. Op zijn naam, op de naam van Jezus, zullen alle volken hun hoop vestigen. Want Jezus leert ons gerechtigheid. Jezus leert ons om op een goede manier met elkaar om te gaan. Goed en eerlijk met elkaar omgaan. En ik moest denken aan die prachtige woorden in het gebed wat Jezus ons leerde. Met onze Vader. We hebben het gezongen al deze ochtend. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Jezus leert ons barmhartigheid. Jezus leert ons medeleven of liefde dat tot uiting komt in daden. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven die ons iets schuldig was. Als wij iemand vergeven, beoefenen wij barmhartigheid. Maar we kunnen dat beoefenen omdat God ons vergeven heeft. Omdat God ons barmhartigheid gebracht heeft. niet door ons te verbannen uit de samenleving, of niet om ons door ons te veroordelen, maar om ons te vergeven, om ons te omarmen. Oordeel brengt oordeel voort. Vergeving brengt vergeving voort. En barmhartigheid brengt barmhartigheid voort. Jezus kwam het brengen. Jezus kwam Gods koninkrijk naar deze aarde brengen. En nodigde ons uit om in zijn koninkrijk te leven. Om in zijn aanwezigheid te leven. En om te leren van hem. Om te leren om op een gezonde manier te leven. Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen. Op Jezus' naam. Amen. Amen. Zullen we bidden met elkaar? Steeds opnieuw, Jezus, raken we onder de indruk van u. En van het plan van de Vader en van de Heilige Geest. Wat een liefde voor de schepping spreekt daaruit. Wat een liefde voor ons spreekt daaruit. Wat een enorme toewijding aan de mensheid. U heeft het nooit zo bedoeld. Dat we tegen elkaar het zwaard verheffen. Dat we oorlog voeren met elkaar. En op kleine schaal, op onze schaal waarin wij leven, dat we het leven misschien moeilijk maken van de ander. Of ruzie of elkaar pijn doen. Het is nooit uw plan geweest. En u bent zo toegewijd aan ons. Om ons te redden en ons te helpen. Leven op een andere manier. Om die andere manier van leven en denken en voelen te leren van u. En wat willen we dat graag hier? Wat willen we dat graag en wat is de praktijk soms lastig? We willen ontvangen wat u de mensheid gegeven heeft. U heeft barmhartigheid gebracht. U heeft ons het recht doen kennen. U heeft gesproken tot ons. Barmhartigheid wil ik, geen offers. U heeft uw hart laten zien. We willen ontvangen wat u gebracht heeft. U heeft vergeving gebracht voor onze zonden. Dat willen we ontvangen. Diep van binnen. Zodat wij weer kunnen doorgeven wat we ontvangen hebben. U heeft barmhartigheid gebracht. Dat willen we ontvangen. U heeft mededogen met ons. En uw liefde is niet heel concreet geworden. Want u bent gekomen naar deze aarde. En u heeft alles gegeven. Dat willen we ontvangen, zodat we het kunnen doorgeven. En misschien kunnen we even stil zijn op dit moment. En kun je even nadenken over wat God jou gebracht heeft. Even een moment waarin je overdenkt en ervaart wat God voor jou gedaan heeft. Hoe groot dat is. Hoe liefdevol dat is. Hoe overweldigend dat is. Dan bid ik hier dat wat we ontvangen hebben, dat we dat met uw hulp en met uw kracht ook kunnen uitleven. En kunnen doorgeven. Dat de liefde die u ons betoond heeft en de vrede die u gebracht heeft, dat we die kunnen doorgeven aan iedereen met wie we omgaan. Bid ik in Jezus' naam. Amen.